Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom vanuit de grote kerk hier in Gorinchem. Fijn dat jullie allemaal hier in de kerk zijn of meekijken, meeluisteren via de livestream en de kerkradio. Dominee Hogendam, hartelijk welkom. Uit Veenendaal, leidendienst en Nico Blom begeleidt ons op het orgel. De collectes, dat zijn er drie. De eerste is er voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Kees en Rahel den Toom in Zwitserland voor hun werk onder de Albanese. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Alle collectes van harte aanbevolen. De ambtsdragersverkiezingen. U wordt van harte uitgenodigd voor de ambtsdragersverkiezingen. Deze worden gehouden op zondagmorgen 24 oktober voor de dienst, dus van 9 tot 5 voor 9:30. En maandagavond, dan op 25 oktober dus van 8:15 tot 9:15, ook hier in de Grote Kerk. Voor de twee openstaande vacatures, ouderling, zijn de volgende broeders op de kieslijst geplaatst. Juri Houweling, Adriaan de Jong, Jan-Willem Kortlever en Piet Luiten. Het gemeentekoor. Vanaf deze plaats willen we ook vanmiddag de leden van het gemeentekoor van harte bedanken. Onder de geuzennaam tempelzangers, die jullie met trots droegen en dragen, hebben jullie een enorm belangrijke bijdrage geleverd in de afgelopen anderhalf jaar aan de voortgang van de lofzang in onze erediensten. Dat deden jullie toegewijd en professioneel. Voorafgaand aan elke dienst werd er ook intensief geoefend. Nu we weer met de hele gemeente in de kerk zijn en mogen zingen, is de noodzaak verdwenen om in de eredienst met het koor te zingen. Maar we hopen, net als voorheen rondom hoogtijdagen of als een specifiek lied daarom vraagt, te blijven genieten van jullie stemmen. Voor de diensten van volgende week zondag vraagt uw kerkenraad speciale aandacht voor de jeugddienst, die samen met verschillende jongeren en de band wordt vormgegeven. Aanvang 4:45. Welkom allemaal. Laatste mededeling betreft de introïtus. Laten we aan het begin van deze dienst zingen Psalm 100, de versen 1, 2, 3 en 4 uit de oude berijming. Namens de kerkraad wens ik u iedereen een gezegende eredienst toe.
Aan het begin van deze dienst spreken we ons vertrouwen uit in God. En daarna wordt u door God gegroet. Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu het loflied op onze Schepper uit Psalm 8 en daarvan zingen we nu vers 1, 3, 4 en 5 en na de belijdenis zingen we het laatste, het negende vers uit Psalm 8 uit de Oude Berijming.
Wij belijden ons geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere, we zijn deze dienst begonnen met het eren van U. We hebben uitgesproken wie U voor ons bent. Dat U onze Vader bent. De Schepper van hemel en van aarde. Dat U onze Verlosser bent, het Lam dat onze zonden wegdraagt, en dat U in ons woont en in het midden van Uw gemeente met Uw Heilige Geest. Zo zijn we voor Uw aangezicht genaderd en hebben Uw naam eer aangedaan en Uw lof toegezongen. En we zijn ook verwonderd. We verwonderen ons dat U aan ons mensen denkt. En dat U ons uw teerste liefde schenkt. We danken en loven U daarvoor. En U bidden wij, wilt U ook vanmiddag aan ons denken. Geef ons eerbied en concentratie. Als wij luisteren naar de woorden van de Heilige Schrift. En wilt U ook meekomen in de verkondiging van uw woord. Help mij om de goede dingen te zeggen. En help ons allemaal om de goede dingen op te merken. En er geloof aan te hechten. Dat bidden wij. In Jezus' naam. Amen. In de gemeente die God in Veenendaal heeft, ben ik begonnen met het lezen van de eerste hoofdstukken van het boek Genesis. En dat wilde ik ook vanmiddag met u doen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste lezing is Genesis 2 vanaf vers 4 tot en met vers 25. Daarna zingen we gezang 169 vers 1. En dan lezen we de tekst Genesis 3. Vers 1 tot en met vers 8. Genesis 2 vanaf vers 4. Daarna zingen we gezang 169 vers 1. En dan lezen we de tekstwoorden Genesis 3, 1 tot en met 8. Dit is het wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen en vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsemhars en de edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris. Die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht. En hij bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk wezen, levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Hier eindigt de eerste lezing. De slang nu was het listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen zullen geopend worden, en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend, en zij merkten dat ze naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. Tot zover het lezen uit de Bijbel. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn vanmiddag. Toen ik op de basisschool zat, gingen we met de schoolklas naar een museum. En in dat museum kregen we les over indianen. Er werd van alles over de indianen verteld. En natuurlijk was er ook veel te zien. Een wigwam, een totempaal, een verentooi. En die meneer die les gaf, liet ons ook een pijl en boog zien. En hij vertelde dat de indianen op de punt van de pijl vergif smeerden. Dan konden ze er nog beter mee jagen. Nou, iedereen mocht die pijl en die boog even vasthouden. Maar die meneer zei, pas op voor die punt, want dat is gevaarlijk. Daar moet je niet aan zitten. Nou, en toen die pijl en boog de hele klas waren rondgegaan, toen zei die meneer, ik heb toch een paar kinderen gezien die heel voorzichtig even aan die pijl zaten. Even aan die punt gingen voelen. Ja, dat was waar. Want zo gaat het. Iets wat je niet mag, dat wil je juist doen. Nou, gelukkig liep het toen in het museum goed af. Nou, zo ging het ook met de eerste mensen in het paradijs. Ze mochten van alle bomen eten. Maar van eentje niet. En dat deden ze toch. Want als je iets niet mag doen, dan wil je het juist wel doen. Ik denk dat dat bij jou ook wel eens gebeurt. Nou, bij de eerste mensen ging dat helemaal mis. Maar gelukkig is de Heer Jezus gekomen om alles weer goed te maken. En Jezus kwam omdat hij zoveel van mensen houdt. Voordat er nu de verkondiging is, zingen we uit Psalm Gezang 169 nu het tweede en het derde couplet.
Thank you.
tekst voor de verkondiging is Genesis 3, vers 1 tot en met vers 8. En na de verkondiging zingen we het lied uit Op Troonhoogte. Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor u. Gemeente van Christus, het is een van de bekendste Bijbelverhalen. Het verhaal over Adam en Eva, de slang en de appel. Eens lang geleden leefde de mens in het paradijs. Daar leefde hij blij en gelukkig. Toen kwam er een slang. Die gooide roet in het eten. De mens at van de appel en het was uit met hun geluk. Adam, Eva, slang, appel. Zo zit het in ons collectieve geheugen. Van deze vier woorden zijn er drie fout. En bovendien ontbreekt een belangrijk woord. Een woord dat essentieel is, maar waar we meestal niet aan denken. Er is dus alle reden om de tekst nauwkeurig te gaan lezen. Over wie gaat het in Genesis 2 en 3? En welk woord ontbreekt er? Over wie gaat het? Over Adam en Eva, zeg je. Eva at van de appel en Adam ook en toen was het sprookje uit. Zo staat het inderdaad in onze vertaling. Daar gaat het over Adam. Maar de vertalers zeggen er eerlijk bij dat ze hierin afwijken van de Hebreeuwse tekst. In de oorspronkelijke Bijbeltekst gaat het niet over Adam, maar over de mens. Het gaat over de mens en zijn vrouw. Je hoort hier dus geen persoonsnaam, maar je hoort hier een soortnaam. Mens. Deze geschiedenis gaat dus niet zozeer over twee individuen waarvan we de naam kennen. Het gaat over de mens. De mensheid. Het gaat over Adam en Eva en tegelijkertijd over u en mij. Het is dus niet, er was eens, lang geleden. Het gaat over nu en hier en ons. Het is akelig dichtbij. Adam en Eva komen we niet tegen, maar de mens. En het woord appel klopt ook niet, want we weten niet wat voor vrucht het was. Maar wat is nu dat ontbrekende woord? Dat gaan we nu ontdekken. Ik koos een lange schriftlezing. Misschien verbaasde u dat en misschien irriteerde het ook wel wat. Want het gaat toch over Genesis 3... over die bomen. Ja, maar die bomen komen niet uit de lucht vallen. Daar is al eerder over verteld. En nu is het opvallend dat die informatie over de bomen zo verbrokkeld is. Het staat niet netjes bij elkaar. Het verhaal over de bomen wordt telkens onderbroken. En zo heb ik het ook voorgelezen. Het kleine verhaal over de bomen is ingebed in een ander verhaal. Het is opgenomen in het grote verhaal over God. Dat is het ontbrekende woord. Deze geschiedenis gaat over jou en mij en over God, de Heere God. En deze lange schriftlezing vertelt wie de Heere God is. De schriftlezing begon met een lege wereld. Geen struiken, geen regen, geen gewassen, geen mensen. Alles ontbrak. Toen maakte God de mens. In hoofdstuk 1 was dat een machtige scheppingsdaad. Uit het niets riep de almachtige God ons tevoorschijn. Hij sprak en wij waren er. In hoofdstuk 2 gaat het er gewoner aan toe. Want de mens wordt nu geboetseerd. Hij wordt door Gods eigen handen gevormd en gemaakt. Wij zijn het handwerk van God. En hij blies ons het leven in. Nu niet de almachtige God hoog verheven, maar God als een ambachtsman. Een pottenbakker die met zijn eigen handen boetseert. God is nu menselijker, dichterbij. En het is in Genesis 2 ook warmer en intiemer. Want God legt zijn mond op onze neus om ons het leven in te blazen. God kust ons tot leven. Dat is teer en liefdevol. Voor deze mens legt God een park aan. De wijde wereld is woest en onontgonnen. Maar God bakent een terrein af en daar plant hij een tuin, een koninklijke hof. Daar mag de mens wonen. Dat is een groot voorrecht, want het is een prachtige plaats om te wonen. Een prachtig park ook. De naam Eden zegt het al, betekent genot, lust, wellust. En dat prachtige park ligt in het oosten. Dat is de kant waar de zon op gaat. En dat was voor de oosterling de kant van het leven. Beter kan je het niet hebben. En daar plaatst God de mens. Daar laat hij de mens rusten. Daar is vrede en geluk. Daar is het goed en veilig. En de mens krijgt het privilege om in die tuin als een priester de tuin te bewaren en te dienen. Die grote eer gunt God ons. En dan komt het eerste bomenstukje. In dit prachtige park, dat prachtige park staat vol met goede vruchtbomen, vol voedzame vruchten. En twee bijzondere bomen, de boom van het leven en de boom van kennis. En dan gaat dat grote verhaal over God weer verder. Je hoort over vier rivieren. En de rivieren vertellen iets over God. Ze vertellen hoe goed God zorgt, hoe goed hij is. Want die onuitputtelijke waterstromen geven vruchtbaarheid en leven. En dan hoor je weer iets over die bomen. Dat ze er allemaal op één na zijn voor de mens. We mogen er vrij van over beschikken en er naar hartelust van eten. En om de goedheid van God nog eens te laten uitkomen, hoor je daarna dat God zelf vaststelt dat er iets is dat nog niet goed is. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dit tekort wordt onmiddellijk opgeheven. De mens krijgt een partner. En dat is opnieuw handwerk. God gaat nu aan de slag met een rib. En hij bouwt die rib om tot een mens. Een vrouw. En dat stukje wat begon met niet goed eindigt dan met een uitroep van verrukking. Dit is het. Zij is aan mij gelijk. Nu is het goed. Helemaal goed. God deed ons vanaf het begin verrukkelijke dingen. Hij schonk ons louter zegeningen. En dan komt het laatste, het derde stuk over de bomen. Het langste stuk over die twee bijzondere bomen. Genesis 3. Kleine verhaal over de bomen is dus ingebed in het grote verhaal over God. De Heere God. En dat grote verhaal over de Heere God vertelt over zijn grenzeloze goedheid. God is onuitsprekelijk goed. Of met onze belijdenis, hij is een zeer overvloedige fontein van al het goede. Bekendste Bijbelverhaal gaat dus over de mens, de slang, de vrucht en God. Vooral over hem. De slang. Ineens is die er. En de Bijbelschrijver typeert hem met een dubbelzinnig woord. Het betekent slim, maar ook sluw, berekenend, geniepig. En dat blijkt hij te zijn, sluw en geniepig. En zo is er in Gods goede schepping opnieuw een donkere, zwarte rand. Die rand was er ook in Genesis 1. In den beginne was er duisternis over de oervloed. Die duisternis wordt overwonnen doordat God het licht laat doorbreken. Maar het duister wordt niet helemaal uitgebannen. Iedere dag wordt het toch weer donker. Dan heerst weer de duisternis. Pas in Gods nieuwe wereld zal er geen nacht meer zijn. En de oervloed wordt aan banden gelegd, maar het water blijft een groot gevaar. Dat blijkt bij de zondvloed. Pas in Gods nieuwe wereld zal de zee er niet meer zijn. De duisternis, de oervloed, de slang. Gods goede schepping heeft een donkere, zwarte rand. Het kwaad ligt op de loer. De slang spreekt de vrouw aan. Is het echt zo dat God gezegd heeft dat jullie niet mogen eten van alle bomen in de hof? Het lijkt een onschuldige vraag. Maar de slang is sluw. Hij zet je op het verkeerde been. Door andere woorden te gebruiken en woorden weg te laten, vertelt hij halve waarheden en hele leugens. Over wie heeft God het? Heeft hij het? De slang? Over God. Tot nu toe ging het steeds over de Heere God. Er werd met twee woorden gesproken. Nu nog maar met één. Dat is opzet. Kwade opzet. Want Heere, dat drukt vertrouwdheid uit. Heere, dat is de God die Israël heeft leren kennen. De God van het verbond. De God van de uittocht en de bevrijding. Ik ben de Heere, uw God, die u bevrijd heeft. De Heere, dat is de God met een gezicht en een naam. De menselijke God, die we aan het werk zagen als de pottenbakker, En als de tuinman, de algoede God, dat is de Heere. Maar de slang kan die naam niet over de lippen krijgen. Hij heeft het over God. Hij houdt het zo algemeen mogelijk. En hij zet de schepper op een afstand. God, dat is een vreemde, onbekende kracht. De afstandelijke. Ik zei, bij dit Bijbelgedeelte gaat het ook en vooral over God. Wie is hij voor u? Is hij een onbekende God? Of wandelt u met de Heere God? Is hij voor jou de Vader van onze Heer Jezus Christus? En ken je hem als de fontein van al het goede? Wat zegt deze zogenaamde God volgens de slang? Niet. Volgens het sluwe beest is dat Gods eerste woord. Niet eten. Dat is een leugen. Want Gods eerste woord was alle. Van alle bomen in de hof mag je eten. Je mag eten en eten, staat er in de Hebreeuwse tekst. Ik geef je de vrije hand. Smul maar naar hartelust. Doe je te goed. Slechts één boom is taboe. Daar mag je niet van eten. Het aanbod gaat dus voorop. En het aanbod is royaal. En het verbod is secundair. Komt op de tweede plaats. En is minimaal. De slang zet de dingen op zijn kop. Hij draait de zaken om. Hij zegt, je mag alles niet. Je mag ook nooit iets. Je hoort het je kinderen zeggen. Ik mag ook nooit iets. Wij zeggen dat niet meer. Maar we denken het nog wel eens. Ik mag ook nooit iets. God, wie is hij voor jou? Is hij de God van het nee, die alles verbiedt? Niet winkelen op zondag, niet vrijen voordat je getrouwd bent, niet dit en niet dat? Of is hij de God van het aanbod, de gunnende God? Alles is voor jou. Alles is geoorloofd. Maar niet alles doet jou goed. De vrouw laat zich verleiden tot een gesprek. Een gesprek over God. De eerste dialoog in de Bijbel is een theologisch gesprek. Ze praten over God, niet met hem, over God en zonder God. Dat is levensgevaarlijk. Wie over God spreekt, moet voortdurend met hem spreken. En door de sluwheid van de slang heeft de vrouw het nu ook over God. Dat ene woord, dat kale, afstandelijke woord, God. En ze corrigeert de slang wel, maar ze doet de Heere toch tekort. Ze zegt, we mogen eten van de bomen in de hof. Ze had moeten zeggen, we mogen eten van alle bomen in het hof. Ze doet tekort aan Gods royaliteit. En het verbod scherpt ze aan. Van die ene boom mogen we niet eten. En die mogen we ook niet aanraken. Twee keer niet. En zo tekent de vrouw Een karige, gierige God. Die je niks gunt. Die nee zegt en nee zegt en nee zegt. Die ons inperkt. Ons tekort doet. Wat een verschil met de God die we in Genesis 2 leerden kennen. De gulle God. Die ons op de mooiste plek laat wonen. En ons het privilege geeft om hem als priesters te dienen. De algoede God. Wat een verschil. Je merkt dat het bij de vrouw gaat schuiven. Want ze praat nu over de boom die in het midden staat. Niet meer over de boom van het kennen van goed en kwaad. En dat kennen, dat maakte deze boom nu net zo bijzonder. Dat die boom in het midden staat, ja, dat betekent niet zoveel. De ene boom staat hier en de andere boom staat daar. Nou ja. De vrouw maakt dus het unieke van de boom kleiner. Ze verkleint het verschil. De boom van kennen van goed en kwaad wordt bijna een boom als alle anderen. En zij heeft het over de vrucht van de boom. Tot nu toe ging het steeds over de boom zonder meer. Maar de blik van de vrouw concentreert zich op die boom. En dan ziet ze vruchten hangen. Dat is de eerste stap. Ze concentreert zich al op de vruchten en ze verlekkert zich daaraan. Nou, nu de slang de vrouw zo ver gekregen heeft, kan die de laatste stap zetten. Hij spreekt glashard tegen wat de Heer heeft gezegd. De Heer heeft gezegd, jullie zullen zeker sterven. De slang zegt ijskoud, je zult niet sterven. Weet je, mens, ik weet wel waarom God dat zegt. Ik ken hem beter dan jullie. Hij wil jullie klein houden. Onmondig. Hij wil zelf de grootste blijven. En daarom behandelt hij jullie alsof je een klein kind bent. Maar als je eet van die boom, dan zul je eens wat zien. Gaat er een wereld voor je open. Je zet een enorme stap vooruit. Je wordt volwassen. Je zult zelf bepalen wat goed en fout is. Je wordt autonoom, aan God gelijk. En dan vertrekt de slang. En de vrouw zwicht voor de verleiding en gaat zich als God gedragen. Ze gaat zich als God gedragen. Het was de Heere God die in Genesis 1 keer op keer zag dat iets goed was. Nu is het de vrouw die ziet dat de vrucht goed is. Zij oordeelt zoals God oordeelde. Het was de Heere God die de mens nam en in de tuin zette. En het was de Heere God die een rib nam, er een mens van maken. En de vrouw is door God uit de man genomen. Nu is het de vrouw die een vrucht neemt. Ze handelt zoals God handelde. En ze geeft ook de man die bij haar staat. En ook hij at. En dan gaan hun ogen open. En ze zien wat ze nog nooit eerder zagen. Maar het is niet zo mooi als ze dachten. Ze zien nu ineens dat ze naakt zijn. En ze schamen zich. En dat proberen ze natuurlijk zelf op te lossen. Zelfverlossing. Ze maken schorten. De Heere God maakte het hemelgewelf. Hij maakte de mens. En God zag al wat hij gemaakt had. En het was zeer goed. En nu maakt de mens schorten. Lapwerk. Broddelwerk. Wij zijn geen goden. En zullen het nooit worden. Adam, Eva, de slang en de vrucht, de appel. Drie foute woorden en het belangrijkste woord ontbreekt. Het moet zijn de mens, de vrucht, de slang en vooral God. De Heere God. En nu is de grote vraag in dit gedeelte, hoe ziet de mens hem? In Genesis 2, in die lange schriftlezing, leerden we hem kennen als de algoede God. Maar in Genesis 3 ontdek je dat de mens daar toch iets anders over denkt. De mens trekt Gods goedheid in twijfel. Hoe zie jij hem? Welk beeld heeft u van God? Is hij een krenterige God? Een God die je klein houdt? Een God van het nee? Of ken je hem als een overvloedige fontein van al het goede? Is hij voor jou de liefdevolle Vader van onze Heer Jezus Christus? Gaat in deze geschiedenis niet om een hap van een appel. Het gaat om iets wat veel wezenlijker is. De kern van deze geschiedenis is dat de mens niet goed over God denkt. Hij trekt Gods goedheid in twijfel. Dat is zonde. Gods goedheid in twijfel trekken. Dat gebeurde toen en dat gebeurt nu. Zelfs als je de Heer Jezus lief hebt en probeert hem te volgen, dan nog heb je zo te kampen met die zonde van wantrouwen. Dat je Gods liefde en goedheid in twijfel trekt. Dat is zonde. We keken vanmiddag niet achterom. We keken in de spiegel. En daarom pas verootmoediging. En we smeken. Heer, ontferm u over ons. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu samen bidden. In het gebed is er een moment van stilte. Dan kunnen we in de drukte van het leven ook dit moment, deze zondagmiddag, gebruiken om ons persoonlijk gebed te doen, samen met anderen. En na die stilte voor het persoonlijke gebed bidden we met elkaar de woorden van Jezus, waarin we vragen om de komst van zijn koninkrijk. Laten we ons verootmoedigen en bidden tot God. Heere, vol van vrees en schaamte bogen wij voor u. We zijn geschrokken van dit confronterende Bijbelgedeelte. Het ging over ons. En we vinden het vreselijk dat we zondaren zijn geworden. Dat we aan uw liefde durfden twijfelen en tekort doen aan uw royaliteit. Heere, u bent onze God en Redder. Ontferm u over ons en neem ons in uw liefde aan. En herstel ons meer en meer. Maak ons hart en leven nieuw. We bidden om bekering, om verandering van ons denken, steeds opnieuw, zodat we niet meer twijfelen aan uw goedheid en genade, maar ons helemaal aan u durven toevertrouwen, geloof hechten aan wat u zegt en gehoorzaam zijn aan uw geboden. Heer Jezus, wij hebben uw naam zojuist gebruikt, als de slotwoorden van de verkondiging. Want wij hebben uw Vader gevraagd of hij ons onze zonden wil vergeven, omdat u in de wereld gekomen bent en omdat u gekomen bent om onze zonden te verzoenen. We danken u, Heer Jezus, dat u onze verlosser bent. Help ons om dat te blijven geloven. En help ons ook om met vallen en opstaan u te volgen. Heere, het kan soms heel moeilijk zijn om te geloven in uw liefde en goedheid. Er is veel pijn en verdriet in onze wereld. Er is duisternis. En dat grijpt ons aan. En daardoor wordt ons zicht op u verduisterd. Geloven wordt dan moeilijk. Twijfel sluipt ons leven binnen. Houd ons vast, Heere. Versterk ons geloof in uw goedheid. We bidden voor mensen die pijn en verdriet hebben. Mensen die beschadigd zijn door het leven. Wilt u hen nabij zijn? En help ook ons als uw gemeente om elkaar nabij te zijn. Zo bidden we voor al het bezoekwerk wat er in de gemeente gebeurt. Voor het pastoraat. Voor de contacten op de kringen, voor de toevallige ontmoetingen, geef dat we goed zijn voor elkaar. Heren, we willen profiteren van de stilte van dit huis door ons hart voor u uit te storten, u te vertellen wat ons bezighoudt, dankbare woorden, vragende woorden, zoekende woorden. We brengen het in de stilte bij u. Samen bidden we nu de woorden die uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is opnieuw het kerklied wat we zongen, gezang 169, en daarvan dan de laatste coupletten 4, 5 en 6. Dan mag ik u nog de zegen van God delen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.